Goedemorgen, broeders en zusters. Ik moet even een slokje water nemen. Ik heb, net zoals sommige anderen, dat laatste lied met volle stem gezongen. Want wat een heerlijk vooruitzicht is dat. Ik hoor mezelf een beetje galmen, klopt dat? En dat was niet de bedoeling. We hebben net gegalmd. En dat was al genoeg. Een geweldig vooruitzicht. Dat we daar bij hem mogen zijn. En wat een wonder eigenlijk. Dat we daar mogen stralen als de zon. En dan denk ik wel eens, ja, straalde ik nu maar altijd als de zon. Het lukt nog niet altijd. Vanmorgen wil ik met jullie een gedeelte lezen uit het Evangelie van Matteüs. Een bekend gedeelte ook wel. Het klinkt erg door bij mij. Ik weet niet, ligt dat aan mijn microfoon? Moet ik hem anders? Nee? Oké. Ik wil uit Matteüs 18 lezen met jullie, vers 1 tot en met 11. Matteüs 18, vers 1 tot en met 11. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette het in hun midden. En hij zei: voorwaar ik zeg u, als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn geweest dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Maar wee de mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Tot hier de lezing uit Gods woord. Het gaat over kinderen. En ook over ons. Dat is duidelijk. Maar de Heer Jezus, die gebruikt dit beeld van een kind op heel indringende wijze. We kennen de geschiedenis allemaal. En ja, we hebben er waarschijnlijk vaak over gelezen, over gehoord ook. Kinderen zijn kwetsbaar. En dat beseffen we de laatste tijd steeds vaker. Er zijn zo vaak nieuwsberichten geweest over de gevaren die er voor kinderen zijn, bijvoorbeeld op de sociale media. Het is verschillende keren de laatste tijd in het nieuws geweest. En van de week, begin van de week, las ik op internet ook een bericht daarover. En het bericht, dat vertelde een nieuwsbericht dat in Brazilië de overheid de livestream functie van een bepaald platform, van een sociaal media platform, van Discord heet het, heeft stilgezet of laten stilzetten, dat platform gedwongen heeft dat stil te zetten na een zelfdoding van een jong meisje. Ontzettend triest als je dat leest. Het is een heel populair medium onder jongeren die gamen. Dat platform Discord, dat is dan een soort chatomgeving waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En dat vindt vooral plaats in de gamingomgeving. En ze kunnen daar in aanraking komen met allerlei andere mensen. Is het een veilig platform? Als je het opzoekt op internet, dan staat er nee. Het is niet automatisch veilig voor jonge kinderen. Denk dan ook voor oudere kinderen waarschijnlijk niet. Het platform hanteert dan een officiële grens van 13 jaar. Maar ja, het wordt nergens als het ware gecontroleerd als ouders dat niet doen. Wat maakt dat kinderen kwetsbaar? De gevaren die genoemd werden, als je dat opzoekt, is dat ze contact met vreemden kunnen krijgen. Het is een livestream. Livestream contact. Dus het kan ook niet beoordeeld worden en dan gekeken worden of het wel online mag, want het gebeurt live. Dus het is ongelooflijk gevaarlijk. Je kunt alleen achteraf kun je maatregelen nemen. Het kan allerlei ongepaste inhoud hebben, grof taalgebruik. 18 plus content werd genoemd als een mogelijkheid. Het zijn niet afgeschermde groepen, dus het is heel makkelijk om met elkaar in contact te komen. Grooming werd als een gevaar genoemd. En allerlei ongevraagde berichten en ongevraagde contacten. En in die omgeving begeven veel kinderen zich. En daar in Brazilië was dus een zelfdoding aanleiding voor de overheid om maatregelen te nemen. Te zeggen, dit kan niet. En ze hebben dat platform opgedragen om de livestreamfunctie uit te zetten. Was niet alleen dat meisje, een ander meisje hebben ze net kunnen voorkomen dat ze ook zelfmoord zou plegen. En 5 andere kinderen werden gearresteerd omdat ze degene waren geweest die die kinderen hadden aangezet tot een poging tot zelfmoord. Wat een ongelooflijke, gevaarlijke wereld leven onze kinderen. En wat doet je dat? Als je denkt aan je kinderen, ja, ik denk dan aan mijn kleinkinderen. Dan denk je, maar wat komt er allemaal op hen af? Wat een ongelooflijke, gevaarlijke tijd leven onze kinderen. Een kind kan dat niet overzien en loopt er al heel argeloos in. En ik vond ook de naam van dat platform, van die chat applicatie, vond ik wel veelzeggend. Discord. Dat is het Engelse woord voor onmin of ruzie of wanklank. En volgens de uitvinders van dat platform was het een knipoog, een beetje een grap, naar de chaos van de gamingwereld. Chaos. Dus kinderen worden als het ware in een wereld van chaos geplaatst. En daar moeten ze het zelf maar uitzoeken. En dan lezen we hier over kinderen. En de speciale plaats die het kind heeft bij het hart van de Vader. Bij het hart ook van Christus. En daar wil ik met jullie over nadenken. Want dit gedeelte begint met een hele interessante, maar hele verkeerde vraag. Op dat moment, staat er, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemel? En Jezus gaat dan een kind gebruiken om een contrast aan te geven met die vraag van de discipelen. Die vraag begint met een schets van de context eigenlijk. Op dat moment. Dus dit, wat daar gebeurt staat niet op zichzelf. Dat vloeit voort uit wat daar aan vooraf gegaan is. En ik denk dat dat gaat niet alleen maar over dat verhaal van de tempelbelasting. Wat daarvoor staat. Waar we lezen over Petrus. De Heer Jezus die Petrus de opdracht geeft om een lijn uit te werpen in de zee en een vis te vangen. En die zou in zijn bek zal hij daar dan een munt vinden waarvan Petrus de tempelbelasting kan betalen aan de inners van die tempelbelasting. Dat gaat eraan vooraf, maar dat is niet het enige. De context die we moeten bekijken bij dit verhaal, bij deze geschiedenis, is de context van hoofdstuk 16 en 17. Want dat is eigenlijk de omslag in de bediening van de Heer Jezus. Voor die tijd was hij gericht op de prediking, op het brengen van de boodschap aan de menigten. En dan in hoofdstuk 16 komen we bij die omslag, waarbij de Heer Jezus zich veel meer gaat richten op zijn discipelen. En waarin hij hen gaat voorbereiden op het grote en belangrijke werk dat hij komt doen. En dat is het werk van de verlossing. Voor die tijd spreekt hij tot het hele volk, tot de menigten. En eigenlijk zien we daar steeds ook weer terugkomen dat er die afwijzing is. De afwijzing door de fariseeën, door de schriftgeleerden. En het volk ook hem niet echt begrijpt. En dan in hoofdstuk 16, dan zien we dat Jezus zich richt tot de discipelen. Dan komt daar de belijdenis van Petrus, het bekende gedeelte. Als Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komt daar die belijdenis van Petrus. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, dat heb je niet uit jezelf, dat heeft Gods geest jou geopenbaard. En dan noemt hij hem Petrus. En dan verwijst hij naar de rots. En dan geeft hij aan welke rol Petrus ook zal gaan spelen. En dan wordt dat gevolgd door de aankondiging van het lijden, de eerste aankondiging. En Petrus, die zich blijkbaar toch ook gevleid voelde door wat de Heer Jezus over hem gezegd heeft, die gaat er dan meteen op in. Hij neemt als het ware een voorschotje op de promotie die hij lijkt te krijgen van de Heer Jezus. Te midden van zijn broeders. En hij neemt Jezus apart en hij begint hem te bestraffen, zegt Gods woord, vanwege dat spreken over het lijden. Want dat past niet in het plaatje van Petrus. En Heer Jezus die antwoordt erop met het wijzen erop dat het volgen van hem betekent het kruis opnemen. Jezelf verloochenen, jezelf niet tellen en hem volgen op diezelfde kruisweg. En daarna komt daar de verheerlijking op de berg. Ook een bekende geschiedenis en ook een heel belangrijke geschiedenis in die openbaring van wat de Heer Jezus moet gaan doen om onze redding te bewerken. En dan neemt Jezus Johannes, Jacobus en Petrus mee de berg op. Deze drie worden als het ware ook weer apart gezet. Eerst was het Petrus en nu zijn het de drie. En ze gaan mee de berg op. En ze maken dat allemaal mee. Het is alsof de Heer Jezus ja, zeg maar een soort hiërarchie aanbrengt. Niet dat het een echte hiërarchie is, maar blijkbaar is dat wat bij de discipelen als het ware blijft hangen. Nou, en wat we ook zien, is dat naarmate de Heer Jezus over zijn lijden en sterven gaat spreken, zien we steeds weer die verkeerde vraag die de discipelen hier stellen. Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? Dat hij terugkomt. Verschillende keren komt dat terug in de verschillende evangeliën. Heel apart. De discipelen, die gaan bezig met van, wie is de belangrijkste? Hoe gaat het eruit zien in het koninkrijk, in dat vredesrijk wat we verwachten? Zoeken naar de eerste plaats. Wat een vreemde reactie eigenlijk, als de Heer Jezus het heeft over zijn lijden en sterven. Dan gaat het er bij hen om, wie is de eerste? Ze nemen als het ware een voorschot. Ze gaan het hebben over de kabinetsformatie. Op een moment dat de Heer Jezus hen iets heel anders probeert duidelijk te maken. Dat is de context waarin dit gebeurt. De Heer Jezus die gaat in op deze vreemde en verkeerde vraag van de discipelen. En dan roept hij een kind. En hij stelt dat kind in hun midden. In Marcus die vermeldt daarbij in zijn evangelie dat hij dat kind omarmt. Hij plaatst dat kind echt in het centrum. Hij geeft dat kind een bijzondere plaats. En wat de Heer Jezus laat zien, is dat zoeken naar de ereplaats. Van het heel dicht bij hem zijn. Dat zoeken, zoals de discipelen dat doen, dat staat in contrast met het voorbeeld van Jezus. Die vraag van wie is de grootste of wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God is iets wat ook leefde onder de Joden in die tijd, onder de Joodse leiders, onder de schriftgeleerden. Er waren drie opvattingen. Er was altijd een discussie van wat maakt iemand nou de belangrijkste in het Koninkrijk van God. En die drie opvattingen die liepen wat uiteen. De ene groep zei van rechtschapenheid. Wie het meest rechtschapen is, die is de grootste. Een ander die zei, nee, wetskennis. Wie de meeste kennis heeft van de wet, die is het grootste. En een volgende die zei, nee, martelaarschap. Dat maakt iemand het grootste in Gods koninkrijk. En Jezus roept een kind bij zich. En als dat kind geroepen wordt, dan komt het, het gehoorzaamt. Het vertrouwt, het komt in goed vertrouwen. Zo'n kind weet zich helemaal afhankelijk. Afhankelijk van die grote mensen. En de Heer Jezus zegt, dat kind, dat is een voorbeeld voor jullie. Want je moet worden als dit kind om in te gaan in het koninkrijk. Dus worden als een kind is een voorwaarde om in te gaan in het koninkrijk. En worden als een kind, daar bedoelt Heer Jezus niet mee je kinderlijk of kinderachtig gedragen. Want ja, je kunt erbij denken natuurlijk van, ja, wacht even. Mijn kinderen, die zijn niet altijd even lief. Je moet eens kijken wat er vanmorgen gebeurde toen een van hen iets niet wilde doen. En daar heeft de Heer Jezus het natuurlijk niet over. De Heer Jezus heeft het over een algemene gezindheid van het kind. Een kind weet zich afhankelijk van zijn ouders. Een kind is argeloos. Net zo goed als die kinderen die daar door zo'n internetplatform als het ware verleid worden tot verkeerde dingen, argeloos zijn. Ze weten niet wat het inhoudt. Ze weten niet waar ze aan beginnen. Het kind is argeloos. Het geeft zich over. Het geeft zich over. Het vertrouwt op zijn meerdere, op zijn ouders, op zijn verzorgers. Het gehoorzaamt, zoals dit kind Jezus gehoorzaamt en komt. Het weet zich afhankelijk. Het voelt zich niet meer dan anderen. Worden als een kind is een voorwaarde. Ons afhankelijk weten van God. Weten dat we niet beter zijn dan een ander. Dat we niet boven een ander staan. Vertrouwen op hem. Gehoorzamen. Ons helemaal afhankelijk weten van hem. Dat is een voorwaarde om in te kunnen gaan. Het kind zegt Abba, vader. Papa, het vertrouwt, het gaat over een relatie. Het kind, het gaat niet over iets verdienen. Je komt niet door het koninkrijk binnen door een verdienst. We hebben net gezongen over de genade. Het is genade, het is een godsgeschenk. Zo'n kind verbindt zich, weet zich verbonden met de ouders. Gods kind weet zich verbonden met de vader. In de eerste plaats is het dus een voorwaarde om in te gaan. Want in de tweede plaats, die gezindheid van dat kind, die telt in dat koninkrijk. Het is niet eerzuchtig. En de Heer Jezus zegt in vers 4, wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste. Zich vernederen. Zich niet meet laten tellen. Niet op zijn strepen gaan staan. Accepteren dat je die kleine laatste plaats heeft. Want kinderen in die tijd, die telden nog niet mee in de samenleving. Tuurlijk, ze waren belangrijk in de zin dat je wilde graag kinderen hebben. Je wilde nageslacht hebben. Maar ze telden nog niet mee. De stem van een kind telde niet mee. En een kind had daar doorgaans geen grote moeite mee. Behalve op de momenten die ik net beschreef. Als je kind ineens iets niet wil doen wat je zegt dat ze moet doen. Maar daar gaat het niet. Jezus heeft het over de gezindheid, de algemene gezindheid van een kind. Zichzelf vernederen. Jezelf niet hoger achten dan de ander. Je positie accepteren. Elders in Gods woord lezen we. Dus jezelf, of de ander uitnemender achter dan jezelf. Best wel lastig. Als we naar onszelf kijken. En een kind heeft daar niet zoveel moeite mee. Die gaat zich niet zo snel vergelijken met de ander. Farizeeërs en schriftgeleerden, zien we in de Bijbel, die beroemden zich juist op hun verdiensten en op hun eigen gerechtigheid. We zien dat telkens weer terugkomen in de evangelie. Daar was de strijd tussen Jezus en de Farizeeërs ook heel vaak op gericht. Denk aan die gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Waarin de Farizeeër zegt, Heere, ik dank u dat ik niet zo ben als die ander. Het totale contrast met dit kind. En God vraagt van ons dat we zijn zoals dat kind en niet als die Farizeeër. En als we nagaan bij onszelf, beseffen we dat dat best wel eens lastig is. De Farizeeërs die pronkten met hun vroomheid. Ze zochten de ereplaatsen. En weet u, in de cultuur van die tijd, dat was zo in de Griekse cultuur, maar dat gold ook. En die Griekse cultuur had natuurlijk ook een enorme invloed, zelfs daar in Israël, in het hele Romeinse Rijk. In die cultuur werd neergekeken op ootmoed en nederigheid. Het is goed om dat in gedachten te houden als we de evangelie lezen. Want dat is juist waar Jezus zo vaak op wees. Als hij mensen uitnodigt tot zich te komen, dan zegt hij, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal rust geven. En leer van mij dat ik nederig ben van hart. Nederigheid, daar werd op neergekeken in die tijd. Dus wat de Heer Jezus hier doet, als hij de gezindheid van dat kind neemt en als hij zegt dat wij ons moeten vernederen, dat die nederigheid ook onze houding moet zijn, dan is dat totaal in contrast met de cultuur waarin ze leefden. En dat probeert hij duidelijk te maken aan deze discipelen. Want zij zijn juist bezig met de vraag van wie is de belangrijkste. Juist het tegenovergestelde. En de Heer Jezus wil hen dat duidelijk maken. En is dat ook niet zo in onze tijd? Nederigheid, dat telt heel vaak niet meer. Ik moest daaraan denken toen ik hiermee bezig was. Kort geleden, in die hele discussie die er over ons aan het ontstaan is, ook zelfs in christelijke kring, hè, over het cultuurchristendom. En er was dat gesprek met die bekende journalist, Wierd Duk, van de Telegraaf, die pleit voor een christelijke cultuur. En ja, sommige geestelijke leiders die zien daarin een prachtige kans voor een goede samenwerking. He, want dit kan de zaak van Christus steunen in ons land. Wierd Duk en andere cultuurchristenen, die wilden graag een christelijke cultuur. De normen en waarden van het christendom willen zij als ware als basis van onze samenleving zien. En daar willen ze zich hard voor maken, voor vechten. Het lijkt aan de ene kant geweldig dat we daarmee als het ware medestanders krijgen. Maar ik vraag me dat heel erg af. Want toen hij gevraagd werd van ja, maar wat Christus betreft dan? En toen gaf hij aan, ja, kijk, hij wil die normen en waarden wil hij, maar ja, dat element in het evangelie van de andere wang toekeren, ja, daar had hij niks mee. Met andere woorden, hij had niks met Christus. En eigenlijk is dat precies hetzelfde wat je bij de Farizeeërs en de schriftgeleerden zag. Het was, laat ik het zomaar noemen, cultuurjodendom. En dat is precies wat Jezus hen ook verweet. En cultuurjodendom was in feite de dood in de pot, want daardoor hadden ze geen zicht op Christus. Juist die elementen uit Gods woord, uit het Oude Testament, die op Christus wezen, daar keken ze van weg. Ze hanteerden de regels en de wetten. En ze probeerden er zelf vaak onderuit te komen, zoals Jezus liet zien. Ze wilden een cultuur. En die cultuur die hielp hen dan om de samenleving te beheersen, onder controle te houden. Maar ze wilden geen Jezus. En dat is de dood in de pot. En dat geldt ook voor het cultuurchristendom. Want christendom zonder Christus is geen christendom. En het zal altijd leiden tot een karikatuur van het christendom en uiteindelijk tot een neergang van het christendom, zoals in de geschiedenis al vaker gebeurd is. Jezus is de kern van het evangelie en christelijke normen en waarden zijn niet los verkrijgbaar. De Heer Jezus laat zien dat die gezindheid van het kind, de gezindheid ook van Christus, een deel van ons leven moet zijn. Daar moeten we door geïnspireerd en gemotiveerd worden. Is Hij echt de kern van ons bestaan? En dan wat we zien, is dat dat kind heel erg belangrijk is voor Jezus. Vers 5. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Wie de nederig ontvangt. In de eerste plaats heeft de Heer Jezus het hier over het kind. Maar hij heeft het ook over ons. Over diegene die net als dat kind nederig is. Misschien helemaal niet meetelt in deze samenleving. Die niet probeert voorop te staan, voorop te lopen. Die niet met zijn ellebogen werkt. Wie zo iemand ontvangt, ontvangt mij, zegt de Heer Jezus. Want daarmee zegt hij eigenlijk, in zo iemand zie je mij. In iemand die gezindheid heeft van het kind. Een nederig iemand. Ik moet denken aan een man die ik gekend heb in Guinea-Bissau in mijn laatste jaren daar. Een heel eenvoudig man, een visser. Ik kwam hem tegen aan de waterkant. Daar leerde ik hem kennen. En het was een Fula, een moslim. Heel eenvoudig man. Hij leefde alleen, vlak bij ons in de buurt. En we kwamen in contact. En ik leerde hem kennen. En het was zo een zachtmoedig mens. Ik stond erover verbaasd. En hij kwam bij ons in het kapelletje wat we gebouwd hadden, waar we met een aantal ex-moslims bij elkaar kwamen. En hij leerde daar de Heer Jezus kennen. Maar toen hij het evangelie hoorde, sprak het hem zo aan. Als ik daar zat, we zaten op de grond, op matten. Als ik dan het evangelie vertelde, ik nam daar heel veel, waren we bezig met de evangelie. Dan dronk hij de woorden in en hij vond dat zo prachtig over de dingen die de Heer Jezus leerde. Het sprak hem zo aan, maar het paste ook heel erg bij hem. En ik kan me nog goed herinneren hoe hij viste en dan zijn vis bij een vrouw van een voorganger bracht en die verkocht het voor hem. En hij had er een afspraak mee dat een bepaald deel van de opbrengst, dat zou ze aan hem geven, een ander deel was voor haarzelf. Dat was haar deel. Maar die vrouw bedroog haar. En haar man, die voorganger, die had dat in de gaten en die was daar echt verbolgen over en woest. Maar deze eenvoudige man, hij kon niet lezen en niet schrijven, hij was heel eenvoudig. Hij zei tegen de voorganger, laat maar zitten, het is goed. Hij had niks, ik heb een foto van hem waarin zijn kamer zit, een bed, maar het was eigenlijk alleen een matras op de grond met een doek eromheen. En zijn spulletjes, een oude fiets waarmee hij naar de haven kon. En een klein tasje waar al zijn kleren in pasten. Hij vond het niet erg dat die vrouw meer kreeg dan haar eigenlijk toekwam. Zijn nederigheid en zijn vriendelijkheid naar iedereen toe heeft mij verbaasd. En ik denk dat de Heer Jezus over zulke mensen spreekt. Het geringe is groot bij God. En hij was een voorbeeld. Die man, ook voor mij. En dan zien we dat in die versen die daarop volgen, het eigenlijk gaat over onze verantwoordelijkheid tegenover die kleine. In vers 6. Maar wie een van deze kleine die in mijn geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn geweest dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Hier gaat het ook over kinderen, denk ik in de eerste plaats, maar tegelijkertijd over die eenvoudigen, die we soms helemaal niet meetellen. Hij verbindt het ook aan die eenvoudigen, aan ons, aan mensen in ons midden, aan de kwetsbaren. En het valt me eigenlijk op hoe fel Jezus hier is. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats over kinderen. Hoe fel hij is als het gaat over die kinderen. En dat is eigenlijk begrijpelijk. Ze zijn kwetsbaar. Ze hebben daarom bijzonder de vaders aandacht, Gods aandacht. Zoals vers 10 verderop laat zien. Hè, dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader. Ze zijn bijzonder voor hem. En daarom is de reactie van de Heer Jezus ook bijzonder fel. De hele wereld, vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat de struikelblokken komen. Maar weet de mens door wie zo'n struikelblok er komt. En dan moet ik denken aan de mensen die zo'n internetplatform ontwikkelen. En daarmee juist proberen zoveel mogelijk jongelui en argeloze mensen te trekken. Natuurlijk, ze kunnen zeggen, ja, wij stellen alleen dat platform beschikbaar. Maar wat je mee doet, dat is aan ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar het zijn wel struikelblokken. Pas geleden werd Meta, dat grote internetbedrijf, het een enorme boete opgelegd. Ook vanwege het feit dat ze bepaalde beveiligingen niet wilden aanbrengen in het programma of niet hadden aangebracht. Waarom? Omdat het ze altijd als het ware klanten zal kosten. Ze willen het juist zo open mogelijk hebben, omdat ze daarmee zoveel mogelijk mensen trekken. Ze maken het zo verslavend mogelijk. Het is eng dat 2 jaar geleden, toen de tweede Trump-regering begon, het eerste wat ze deden was al de regels die opgesteld waren daarvoor over het veilig maken van die internetplatforms, die chatprogramma's, zoals X, om al die regels weg te halen. Dat was een van de wensen van de leiders of de grote mannen achter deze platforms. Zo min mogelijk regels, zo open mogelijk, zodat ze zoveel mogelijk mensen kunnen verleiden, om er gebruik van te maken. En dat zoveel mogelijk verleidingen kunnen ontstaan. Eigenlijk bizar dat zoiets kan gebeuren in onze tijd. En de Heer Jezus, die maakt het dan heel persoonlijk. Hij richt zich zelfs tot de discipelen. Als uw hand, want hij heeft het hier alleen tot de discipelen. Hij spreekt hier niet tot de menigte. Hij zegt, als uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Het is zo makkelijk voor ons ook om struikelblokken neer te leggen voor anderen. Om mee te gaan in de struikelblokken die onze samenleving creëert. Laten we denken aan onze kinderen. Straks beginnen de scholen weer en ja, dan komen er weer allerlei dingen op hen af die ook voor hen een gevaar kunnen zijn. Zijn we erop gericht? Zijn we er mee bezig? Ik zie het bij mijn kinderen, hoe ze omgaan met hun kinderen. Ik vind het een enge tijd waarin ze leven. Ze zijn heel erg bewust bezig met van, wat mogen ze zien? Ze gaan nu naar de verschillende, ze zitten op de middelbare school, anderen gaan net naar de middelbare school. En ze krijgen een mobieltje, want ja, alles gaat tegenwoordig via het mobieltje op de middelbare school, het hele programma. Maar de ouders die zijn ermee bezig om te zorgen dat ze niet zomaar allerlei dingen kunnen doen op dat mobieltje. Het moet wel. Want er is zoveel wat op hen afkomt. Belangrijk om te denken aan onze kinderen. Zij zijn de kwetsbaren in deze samenleving. En wat doen we om hen te beschermen? En Jezus heeft het niet alleen over de kinderen. Hij verbindt het ook aan zijn volgelingen, zijn schapen. Verderop komt dat nog weer terug, later in ditzelfde hoofdstuk. En het is belangrijk om ook acht te geven op de kwetsbaren in onze gemeenschap. Hoe gaan we om met deze dingen? Zijn we bereid om zaken op te offeren, op te geven, om te zorgen dat er geen struikelblokken komen voor anderen, voor onze kinderen? Ik denk dat het daarover gaat, wat hij zegt. Het is beter voor u kreupel of verminkt door het leven te gaan dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden, zegt hij. Zijn we bereid om dingen die struikelblokken kunnen zijn weg te doen uit ons leven of uit onze omgeving of uit de omgeving van onze kinderen om te zorgen dat er geen struikelblokken komen? We zeggen graag dat we Gods kinderen zijn. En daarmee bedoelen we dat we bij hem horen. Maar willen we ook zijn kinderen zijn? En dan bedoel ik met de nadruk op kinderen. We willen graag bij hem horen. Maar willen we ook kinderen zijn? Kinderen zoals Jezus ons dat hier duidelijk maakt. Zijn we bereid hem absoluut te vertrouwen? Absoluut te volgen, te gehoorzamen. Zijn we bereid de plaats van een kind in te nemen? In plaats van onszelf beter te achten dan de ander uitnemender te achten dan wijzelf. Zijn we bereid onze positie die we hebben te accepteren? Ook als dat misschien in onze eigen ogen een nederige positie is. Zijn we bereid onze verantwoordelijkheid te nemen en het zwakke te eren en te beschermen in ons midden? Zo nodig door zelf ook offers te brengen om struikelblokken weg te werken, te vermijden voor anderen, te voorkomen. Dat is de gezindheid die hoort bij iemand die het koninkrijk wil beërven. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heere, uw woord zegt dat we gezonden zijn in deze wereld. Maar dat we gezonden zijn als midden onder de wolven. Heere, we beseffen dat niet de mensen om ons heen de wolven zijn, maar de geestelijke machten. Heere, de dingen achter deze directe werkelijkheid. Heere, het is het werk van Satan dat ons probeert te verleiden en te misleiden. Heere, maar het uitzicht op zoveel manieren in onze wereld. En het valt ons soms moeilijk om te onderscheiden wat goed is en wat niet goed is. Wat veilig is en wat gevaarlijk is. Heer, maar help ons om te onderscheiden. Help ons, Heer, om het te kunnen zien. Help ons in deze moeilijke tijd, Heer, waarin zoveel op ons afkomt, waarin zoveel verandert. Om te weten hoe we moeten handelen. Te weten ook, Heer, hoe we het kwetsbare in ons midden kunnen beschermen. We bidden u speciaal voor de kinderen, Heer, als ze binnenkort weer naar school gaan. Heer, als ze weer in omgevingen komen waar misschien van alles op hen afkomt dat wij niet altijd in de gaten hebben. Heer, wilt u hen beschermen en bewaren, maar geef ons ook wijsheid, Heer, hoe we in alles hen kunnen helpen. Om te navigeren door dit toch wel spannende leven. Heer, waarin zoveel struikelblokken worden neergelegd. Voor kinderen, voor uw kinderen. Heer, help ons daarin. Heer, maak ons bereid om, ja, ook daarin zelf steeds de juiste keuzes te maken. Heer, en de dingen die gevaarlijk zijn of niet goed zijn, uit de weg te ruimen. Vader, we bidden u zo, wilt u ons als uw gemeente ook de kracht geven in deze wereld te leven als kinderen van u. En een voorbeeld te geven. Heer, als we leven in een harde en meedogenloze wereld, waarin het zwakke vaak niet telt, Heer, geef ons toch de kracht, Heer, om juist als zwakke mensen, maar dan zwakke mensen waarin u met uw kracht werkt, daarin te staan, Heer, als getuigen van Christus. Heer, dat het hart van Christus gezien mag worden door ons heen. Vader, wilt u ons die kracht schenken? We bidden u, Heer, ook voor ons land, voor onze overheden. Heer, als er allerlei dingen op hen afkomen, als er allerlei beslissingen genomen moeten worden, telkens weer, Heer, ook over dit soort dingen. Zaken met betrekking tot internet, met betrekking, Heer, tot wat er in scholen geleerd wordt. Heer, wilt u hen behoeden voor verkeerde beslissingen? Behoeden, Heer, ook voor verkeerde invloeden, Heer, die zoveel ook willen introduceren in onze scholen. Vader, wilt u uw kinderen beschermen? En we denken vooral, Heer, aan de kleintjes. Wilt u hen beschermen en bewaren in deze spannende tijd? En geef ons de kracht en de moed, Heer, om te midden van al die aanvallen en al die struikelblokken, Heer, uw getuigen te zijn. Dat uw naam verheerlijkt mag worden. In Jezus' naam. Amen.